Welkom bij de podcast Gezond en Veilig Werk. Gezond en Veilig Werk is van grote waarde voor iedereen. In de winkel, de fabriek, op kantoor of thuis aan de keukentafel. In deze podcast hoor je experts en bedrijven over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen. We delen kennis, tools en praktijkvoorbeelden om werken duurzaam, gezond en veilig te helpen maken. Deze podcast is een initiatief van het netwerk Gezond en Veilig Werk, gecoördineerd door TNO. Robotisering maakt een sterke opmars en dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Wat zijn die kansen? En wat betekent dat voor de arbeidsveiligheid, de fysieke belasting, de implementatie en adoptie van robots en cobots op de werkvloer?
Steeds vaker helpt een algoritme ons om werk slimmer te organiseren. Van planningen tot veiligheid. Data en AI bepalen in hoog tempo hoe het werk verloopt. Dat heet algoritmisch management. Het aansturen en beoordelen van werk met behulp van slimme technologie. Het belooft meer efficiëntie, minder fouten en zelfs veiliger werk. Maar kun je voor gezond en veilig werken echt vertrouwen op een algoritme? Of moeten we ervoor waken dat het algoritme de baas wordt? Ik heb drie experts in de studio. Aniek Starre is Senior Research Project Manager Prevention bij het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, het EU-OSHA. Jurre Das is Senior Onderzoeker en Coördinator Digitalisering bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En Denise Harkema is Veiligheidsinnovatieconsultant bij TNO. Fijn dat je luistert.
Wordt werk veiliger en gezonder met robots?
Aniek, Jurre en Denise, fijn dat jullie er alle drie zijn. Ik wil graag beginnen met een simpele vraag, zodat we scherp hebben waar we het nu eigenlijk over hebben. En ik snap dat het misschien eigenlijk stiekem best een moeilijke vraag is. Wat is algoritmisch management? Nou, Jurre, mag jij de eerste invulling geven?
Dat is, zo kort als ik kan, automatisering van management.
Oké, nou dat is overzichtelijk. Ja. Denise? Kan je het sprekender voor mij maken? Wat moet ik voor me zien?
Ja, het gaat over het computergeprogrammeerd coördineren van arbeid.
Oké. Ik ben er nog steeds niet. En Aniek vult het zo aan dat het kwartje gevallen is.
Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat beslissingen die door management gemaakt worden normaal, dat die nu door middel van data die opgeroepen is, dat we die beslissingen ondersteunen.
Oké. Ondersteunen.
Maar dat de algoritmes ze vooral maken.
Ja. Nou, laten we eens even wat voorbeelden naar boven halen. Kijken hoe het werkt. Jurre, doe mij eens een voorbeeld van algoritmisch management.
Nou, dan neem ik de vrijheid om eerst even te vertellen dat we algoritmisch management vooral kennen uit de platformeconomie. En dan krijg je hier voorbeeld. Riders, mensen die, couriers die dingen bezorgen met fietsen, die via een algoritme, via een appje, aanwijzingen krijgen van nou, je moet van A naar B en dan breng je dit en dan moet je die route reizen. Dat soort dingen. Maar het is tegenwoordig niet meer zo. Dus hoewel we algoritmisch management vooral kennen uit de platformeconomie, vindt dat veel breder plaats. Zien we ook in steeds meer wat we dan noemen reguliere arbeidsomstandigheden, waar mensen in loondienst werken, zien we dat ook vormen van algoritmisch management worden toegepast. Dan heb je niet een baas die een algoritme is, maar dan wordt, zoals Anieke al terecht zegt, het management steeds meer ondersteund voor de uitvoering van allerlei management taken, ja, door data en algoritme.
Ja, Denise, waarom is dit dan anders dan het automatiseren van een rooster bijvoorbeeld? Hè? Want dan zou je ook kunnen zeggen, ja, als dat rooster wordt, dat is ook een soort managementtaak, het indelen van werk. Ja, is dat dan ook algoritmisch management of telt het dan niet?
Nee, ook dat is algoritmisch management.
Okay.
Je kunt verschillende niveaus van autonomie zien bij algoritmisch management. En het voorbeeld wat je geeft gaat over het volledig geautomatiseerd plannen via AI. Maar je kunt je ook voorstellen dat het minder volledig geautomatiseerd is. Dus dat een manager een vooraf ingevuld rooster voorgelegd krijgt door AI. Wat daarna nog gecontroleerd moet worden door de mens.
Ja, en waar houdt dan ouderwetse automatisering op? En wanneer wordt het dan een algoritmisch management? Ja, Nick, je zit ernstig te knikken. Kom erop.
Nou, vooral op het moment Wat bijvoorbeeld een groot verschil is, is de hoeveelheid data die nu beschikbaar is. Met sensoren. Er zijn zoveel verschillende soorten informatie nu beschikbaar. En juist met die technologie kan die in relatie tot elkaar gezien worden. En er kunnen heel veel verbindingen worden gemaakt. En dat maakt het wel echt anders.
Ja, maar het blijf je dan wel kijken naar wat waren vroeger managementachtige taken. En het is, gaat dus, als ik jullie goed begrijp, altijd over dat de mensen uiteindelijk daarna aan het werk worden gezet.
Dat ja? kan. Dus het kan. Terechte opmerking is inderdaad dat je gradaties van algoritmisch management hebt. Waarbij dus het voorbeeld uit de platformeconomie is volledig geautomatiseerd. Hè. Dus het is gewoon het prototype van algoritmisch management in de perfecte vorm. Er komt geen mens meer aan te pas. Nee. En dan heb je allerlei
behalve gradaties. Diegene op zijn fiets.
Ja, precies. Maar de manager is een algoritme. Ja. Dus daar komt geen mens meer aan te pas. Maar bij organisaties, reguliere organisaties, kan dat eigenlijk niet. Vanwege de juridische context, waarin je bepaalde dingen, ja, die mag je niet per se automatiseren, bepaalde beslissingen. Of omdat de organisatie complexer is, omdat mensen in loondienst zijn. Hè, want in de platformeconomie zijn mensen vaak helemaal niet in dienst. Dus dan geeft het ook weer een andere dynamiek. Dus het gaat om gradaties. En dat kan heel extreem zijn en dat kan ook heel minimaal zijn. Soms zelfs zo minimaal dat mensen het misschien niet eens doorhebben.
Nee. Ik kan me heel goed voorstellen dat we er als bedrijven veel aan hebben. Want het is goedkoper dan dat je weer een manager ertussen zet. Dat geloof ik allemaal wel. Wat natuurlijk interessanter is, want wij maken hier de podcast Gezond en Veilig Werk. Wat zijn de positieve kanten? Hè? Wat kunnen de positieve kanten zijn van dat algoritmisch management, Aniek? Waar moet jij aan denken?
Nou, je kunt hele nieuwe inzichten krijgen. Dus het belangrijke codewoord is hier proactief. Dus je kunt, voordat het misgaat, kun je al anticiperen op wat er zou kunnen misgaan. Doordat je bepaalde trends uit het verleden kunt zien, patronen kunt herkennen. En daar kan het algoritme mee ondersteunen. Hier, ja. Het kan ook wel echt vertellen wat je moet doen. Maar het belangrijke woord is inderdaad ondersteunen. Dat het de mens kan ondersteunen met proactief meer zien aankomen. Wat voor type ongevallen kunnen plaatsvinden.
Ja, zoals bijvoorbeeld?
Nou, stel je voor een chauffeur die op de weg zit. Die komt op een bepaalde plek waar in het verleden veel ongevallen zijn gebeurd. Bovendien heeft hij al zoveel uur gereden, is hartstikke moe. Bepaalde tijd van de dag waarop je op basis van de data kunt zien dat er veel ongevallen gebeuren. Bijvoorbeeld aan het eind van de middag. Nou, pak dat allemaal samen. Dan zou je misschien wel daar een klein...
Dat je dat chauffeur de advies geeft om voor dat punt al even een rustpauze te nemen. Als hij überhaupt een parkeerplek kan vinden. Want dat is weer een ander vraagstuk volgens mij.
Parkeerplaatsen spelen zeker ook mee in het gevoel van onveiligheid.
Nee, maar dat is wel een interessant voorbeeld natuurlijk. Waarbij er heel veel bij elkaar komt. Hè. Je zou zelfs die...
En het regent.
Ja, nou bijvoorbeeld. Ja. Dus je hebt het weer. Je hebt de tijd dat iemand aan het rijden is. Je hebt de plek waar die is. Je hebt de plek waar die naartoe gaat. En, en hoe gevaar, hè, dat het een gevaarlijker knooppunt is. Of dat er file is. Of wat ik veel. Dus er is best wel veel informatie wat bij elkaar komt. Wat inderdaad een mens, ja, moet je maar afvragen of die daar tijd voor heeft om op dat moment real-time daar iets mee te doen.
Ja, je hebt ook nog data uit de auto zelf, hè? Dus je kunt kan je auto ook gewoon zeggen, je bent moe, wordt niet eens tijd voor een pauze. Dus dat is ook een terechte opmerking net, van er is gewoon steeds meer data. En dus het feit dat we grote delen van ons werk ondersteund doen door digitale systemen, betekent dat alles wat we doen uit te drukken is in data. Dus alles is traceerbaar, alles is meetbaar en met die informatie kun je ongelooflijk veel dingen doen.
Ja. En nou hebben we het over een algoritme alsof iedereen snapt wat het is. Ik niet. Dus dat als de luisteraars denken, ja, dit kunnen we wel overslaan. Dan moet je even een paar keer op plus 30 drukken op je podcast app. Maar ik weet niet wat een algoritme is. Dus help mij in dit geval even, Denise. Wat is dat algoritme eigenlijk?
Oei, ja, dat is een vrij complexe vraag.
Ja, hè? Ja, en dan ook nog uitgelegd aan iemand die het niet snapt.
Ja, ik denk dat het verschil is tussen ouderwetse geprogrammeerde software en een algoritme gaat over het zelflerende vermogen. En het vermogen om aanbevelingen te doen aan de mens. Vroeger, of nog steeds, zijn er systemen die zijn geprogrammeerd. Die doen taak A, B, C en that's it.
Ja, als variabele iets is, dan doe je I.
Ja, nou ja.
Dat zo heb ik nog leren programmeren ooit. Daar hield het ook wel een beetje bij op hoor.
En een algoritme haalt vervolgens ook, waar we het net over hadden, al die data bij elkaar. En die gaat aan de hand van die data, de historische data, gaat hij ook weer voorspellingen doen. En op die manier kan een algoritme steeds nieuwe aanbevelingen doen. En verder helpen met optimaliseren en een efficiëntere organisatie.
Ja. En nou kan ik me voorstellen in het geval, het leuke voorbeeld van Aniek, van die chauffeur die hem weg moet afleggen en die dan advies krijgt wat hij moet doen. Dan moet je dat algoritme natuurlijk gaan vertellen wat zijn taak eigenlijk is. Hè, want die manager die weet het wel, die moet en zorgen dat er veilig gereden wordt, maar het moet ook nog een beetje efficiënt en het moet op tijd. En die heeft allerlei dingen, allerlei KPI's misschien in zijn hoofd. En hij heeft heel veel ervaring. Maar dat algoritme moet dat natuurlijk ook weten.
Klopt, ja. Aan de voorkant bij het ontwerp van zo'n systeem moet je kaders meegeven. Dus bijvoorbeeld, wat zijn de arbeidstijden waar een chauffeur zich aan moet voldoen? En aan de hand van al die kaders zal een systeem gaan opereren. En blijft hij zichzelf ontwikkelen. Het is wel belangrijk om daarom ook een mens in de loop te houden. Om te kijken of het systeem nog steeds zo werkt en functioneert zoals jij dat beoogd hebt. En niet dat hij afdrijft. In een bepaalde richting.
Ja, nee, want dat kennen we natuurlijk allemaal. Iedereen die wel eens ChatGPT gebruikt, die weet ook dat soms er antwoorden komen dat je denkt, waar komt dit vandaan? Dan wordt er stevig op los gehallucineerd. Dat is natuurlijk in dit geval niet zo handig. Want nu hebben we het, bij ChatGPT ga je misschien een beetje een raar Sinterklaasgedicht doen. Of je teksten kloppen niet, omdat er een bron in staat die niet klopt. Maar als het gaat over chauffeurs die een weg moeten afleggen en waar het over veiligheid gaat, ja, dan moet het natuurlijk wel, moet je zeker weten dat het allemaal klopt.
Ja.
Hoe zorg je daarvoor?
De systemen die je nu inkoopt als organisatie worden vaak in-house uitgerold. Dus je kunt wel in de kaders van het ontwerp van het systeem invloed uitoefenen. En je kunt ook bepalen aan de hand van welke data je gaat opereren. Dat maakt het beheersbaarder.
Ja, je krijgt dus eigenlijk een soort gereedschapskist. Een gereedschapskist algoritme die je nog moet vertellen wat hij moet gaan doen. Mm-hmm. Oké, interessant. Ik sprong er al een beetje overheen, hè, maar waarom zijn bedrijven hiermee bezig? Waarom willen ze dit?
Ja, nou, de belofte van algoritmisch management is inderdaad besparing. He, dus je kunt efficiënter mensen aansturen. Je hebt minder management nodig. Mensen kunnen zelfstandig allerlei dingen doen zonder dat je moet wachten. Tot een mens van vlees en bloed, zeg maar, jouw instructies geeft. Dus dat is denk ik de grote belofte.
Minder fouten ook daardoor?
Ja, minder fouten, betere aansturing, beter aansluiten op wat mensen kunnen of wat ze doen. Daarnaast biedt het ook kansen voor inderdaad beter kwalitatief werk. Hè, dus bijvoorbeeld een casus waarin je mensen in de plantsoenenbranche een instructie-app meegeeft. Dan kunnen ze zelf een foto maken van het resultaat. Dat is een casus waar TNO ook onderzoek naar heeft gedaan. En dan kunnen ze met kunstmatige intelligentie, die beoordeelt dan of het niveau goed genoeg is van het plantsoen. Hè,
dat of het genoeg gesnoeid is.
Precies. Ja, ja. Of dat, hè, want het risico is natuurlijk dat je veel te veel doet. Het gaat vaak om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En hiermee kun je het zelf beoordelen. Heb je dus niet meer een derde nodig die dat voor jou gaat zitten meekijken. Dus dat geeft mensen ook alweer een bepaalde autonomie. Ja. Dus die kans is er ook. Tegelijkertijd moeten we ook niet blind zijn voor, nou ja, je noemde net zelf ook al, die technologie is niet perfect. En die heeft allerlei risico's.
Ja.
Voor de kwaliteit van werk, voor de gezondheid van werk, voor de psychosociale arbeidsbelasting. Nou ja, thema's waar we waarschijnlijk zo meteen nog wel wat dieper op ingaan.
Dus, nou ja, dat is natuurlijk wel de uitdaging. Hè? Het is goed dat je het zegt. Dat is natuurlijk wel de uitdaging. Want we weten natuurlijk ook dat er heel veel kennis over de psychologie van de mens en over allerlei management systemen die er natuurlijk in het verleden bedacht zijn. Die zijn toch vooral voor een belangrijk gedeelte gebruikt ook om ervoor te zorgen dat mensen gewoon productiever werden. En niet per se om te zorgen dat ze blijer, gelukkiger en gezonder werden.
Nee, dus de intentie van de werkgever is van belang.
Ja.
De keuze bij het ontwerp van de technologie is van belang. Bij de implementatie, hoe ga je dat proces aan? Hoe neem je mensen mee? Daar zitten allerlei cruciale momenten waarin je ervoor zorgt dat die technologie al dan niet op een wenselijke manier wordt toegepast op de werkvloer. En dat gaat helaas nog heel vaak fout.
Ja. Laten we eens even kijken wat het in positieve zin zou kunnen betekenen. Hè? Ja. Dus dat veiliger maken van werk. Welke kansen liggen er daar? Welke best wel pittige uitdaging die we nu hebben, zou het kunnen oplossen, volgens jullie?
Nou ja, je had net het voorbeeld over het maken van een rooster of planning. Wat het mooie is, is dat je daardoor eerlijkere verdeling van werk kunt bereiken. Omdat een AI heeft geen bias, die kan overal rekening mee houden wat je hem geeft. En op die manier worden planningen en roosters eerlijker verdeeld onder de werknemers. Maar je geeft ook de mogelijkheid aan de werknemers zelf om invloed uit te oefenen op hun rooster. Dus ze kunnen bepaalde verzoeken doen voor hun planning. Ze kunnen misschien flexibeler gaan werken. Omdat als zij hun kaders aangeven waarin zij willen werken, dan kan de AI dat verwerken in het rooster. En dat kan die dan van iedereen doen. En daardoor krijg je een win-win voor de werkgever en werknemer. De werkgever krijgt een geoptimaliseerd rooster gemaakt door AI. De werknemer krijgt een geoptimaliseerd rooster voor zichzelf. Dus die is nog gemotiveerder en waarschijnlijk dan ook nog productiever om werk te leveren.
Ja, grappig dat je die bias eruit haalt. Dat die manager die dat rooster moet vullen denkt, nou ja, ik bel Ans wel. Want die Ans zegt altijd ja. Dus die kan er mooi in de gaatjes wel vullen. Waardoor Ans uiteindelijk overspannen thuis zit. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Ja, dat is
maar zo gebeurt dat natuurlijk wel. Ja. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die heel behulpzaam zijn. Die altijd de bok zijn als het gaat om de laatste gaatjes van het rooster.
Ja, maar wel zeggen dat als je AI dus niet goed ontwikkelt en implementeert, dat je daarentegen wel werknemers weer kunt benadelen in het ontwikkelen van een rooster.
Ja, en waar zou dat mis kunnen gaan?
Nou ja, stel je zou de arbeidstijden niet meegeven aan de AI tijdens het maken van een planning.
Ja,
dan heb je in één keer hele lange werkdagen of hele korte of hele fragmenteerde werktijden. Ja, dat moet je niet willen.
Dit is natuurlijk een heel concreet voorbeeld, hè, dat roosteren. Maar volgens mij zit bijna iedereen die met diensten werkt, alle bedrijven, organisaties die met diensten werken, die zitten hiermee. Dat het heel veel werk is.
Ja.
Dat het enorm gepuzzel is. Hoe realistisch is dit al dat je hiermee kan werken?
Beter nog. Meer dan 40% van de gevraagde werknemers bij de EU-Arbo-enquête geeft aan dat ze op een of andere manier al worden gemonitord of aangestuurd door een algoritme. En de verwachting is dat binnen de komende 5 jaar dat over de 55% zal doorpakken. En dat is vooral in de dienstverlening en in de, volgens mij, transportsector.
Oké. Ja, en ik kan me bijvoorbeeld in de zorg voorstellen dat daar is natuurlijk roosteren natuurlijk een drama altijd. En daar heb je ook populaire en minder populaire diensten als je dit slim kan organiseren.
Nou, in de zorg heb je ook, kom ik weer met een voorbeeld van een app, maar je hebt ook efficiëntieslagen die je kunt maken. Dus bijvoorbeeld toedienen van medicijnen. Op het moment dat je, dat is allemaal volgens een vier ogen principe geregeld. Dus op het moment dat ik iets wil geven, dan moet een collega van mij of een leidinggevende moet checken van, is dit het juiste pilletje? Nou, je werkt op verschillende afdelingen. Dan moet je iemand van een andere afdeling afhalen. Dat is allemaal best wel ingewikkeld. Wat nou als ik gewoon een foto kan maken van dat pilletje en AI beoordeelt, is het juiste pilletje? Ja. Is de juiste sterkte, juiste tablet, et cetera? Efficiëntieslag van, heb ik jou daar? Is ook in feite een vorm van algoritmisch management. En daarom zei ik net, je hebt hele extreme vormen waar mensen aan denken. En als je alleen naar die extreme variant kijkt, ja, dan mis je van alles wat daar ook omheen in de traditionele arbeidsmarkt ook gewoon gebeurt. En dat kan, zoals deze voorbeelden, heel behulpzaam zijn.
Ja,
en van de week waren de apothekersassistenten nog in het nieuws vanwege extreem hoge stress op werk. Nou, moet je voorstellen hoe je ze kunt ontzien door in het kader van instrueren ze daarmee te helpen.
Ja, zeker. Nou moet ik wel zeggen dat ik, het is wel grappig dit voorbeeld, ik heb in een ver verleden als bijbaan in een apotheek gewerkt.
En zou je altijd zien.
Dus toen waren we ook al bezig met dit soort dingen, ook foto's maken van pillen. Maar dan zie je dus toch wel vaak dat bij die automatiseringsslag, dan moet de mens ineens allerlei fouten uit het systeem gaan halen. Dus er bleven allerlei taken over die helemaal niet leuk waren. Ah. Niemand wilde doen en die juist stress opleverden.
Ja.
Dus
het
kan een risico, maar ook weer risico. Ja, precies.
Nou ja, dat is natuurlijk wel grappig, hè, met het onderwerp. Hè, dat, aan de ene kant hoor je natuurlijk heel veel ook in de pers van, nou, het wordt allemaal ernstig overdreven. Hè, hoeveel baat we eigenlijk met z'n allen bij AI hebben. We verbazen ons erover, omdat we natuurlijk ook als privépersonen er toegang toe hebben wat het allemaal kan. Maar als je ziet wat er gebeurt in organisaties, dan is dat nog relatief beperkt. Mm. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook oppassen dat je niet gaat wegorganiseren de dingen die mensen juist heel leuk aan hun werk vinden. Hè?
Ja.
Want dan hebben we het over gezond en veilig werk. Nou, fijn als het veiliger kan maken. Maar als het jouw favoriete taakjes wegneemt. Ja. Een collega hier die bij de redactie werkt. Die vindt niks leuker om tekstjes te schrijven. En dan zeg ik, ja joh, gooi het gewoon bij chat erin. En je krijgt er vast een voorzet. Die hoeft alleen nog maar aan te passen. Hij zegt, ja, maar dan vind ik mijn werk niet meer leuk. Nou, dan moet je dat dus niet doen. Hè? Ja. Hoe simpel is het ook weer?
Nee, dat is dan nog wel een heel simpel voorbeeld. Wat we denk ik toch wel misschien aan moeten gaan toegeven. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk volle interessante banen overhoudt. Dus als jij onveilige deel of de onveilige activiteiten uit je werk gaat weghalen richting AI, ja, wat blijft er dan over? Blijft er dan over dat je alleen nog maar heel moeilijk werk moet doen de hele dag? Nou, daar wordt niet wat blij van als je alle wat relaxtere tussenactiviteitjes eruit haalt. Of houdt dat in dat je misschien wel, ja, precies het werk wat je niet leuk vindt of wat heel geroutineerd is of misschien wel een beetje repetitief, dat sommige mensen dat werk alleen nog maar overhouden. Ja. Dus je moet heel erg denk aan dat alle aspecten wat een baan interessant, effectief maakt en ook leuk, dat overblijft.
Ja. Ik zit ook aan die leidinggevende te denken.
Die krijgt het heel druk.
Ja, vertel eens.
En vooral die veiligheidsmanager, die krijgt het nog drukker. Want die krijgt al die data binnen. En die moet dan maar eens daaraan gaan zitten. En dat moet maar eens even goed geïnterpreteerd worden. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hoe weet ik zeker dat ik het goed interpreteer? Hoe weet ik zeker dat er niet een bias in zit? Hoe houd ik het gesprek met mijn mensen hierover goed? Dus ja, die zouden wel eens het meest gestrest kunnen gaan worden. Ja. De veiligheidsmanagers.
Ja, denk eens even met mij mee. Hè? Want ook hiervoor geldt dat er weer delen van de taken van leidinggevende of overgenomen worden. Of dat ze zo geadviseerd worden dat ze betere beslissingen nemen misschien wel. Maar dat ze ook minder te doen hebben. Wordt er al in jullie vakgebied nagedacht wat dat betekent voor die manager? Want heel simpel. Ik maak nogal veel podcasts over het thema werk. Elke keer weer komt dezelfde oplossing van heel veel vraagstukken. En dat is namelijk dat de leidinggevende gewoon vaker op de werkvloer moet zijn. En als je hier weer dingen weg gaat halen, dan wordt dat dus minder. Dus dan zou het best wel eens even een heel neveneffect kunnen hebben. Dus
waarom misschien kun je het ook zo inrichten dat hij er juist wel meer is, omdat hij bepaalde andere taken niet mag te doen. Dus het is ook een slim implementeren, slim organiseren en ontwerpen.
En zien jullie dat gebeurt? Nou, want vaak wordt het toch maar uit een soort technologie push van het kan, we gaan het doen.
Ja. Wat wij uit onze internationale pulsdata halen is dat het verschil in een paar jaar is dat voorheen in 2019 een kwart van de implementatietrajecten werd er überhaupt gepraat met de mensen van tevoren van over wat hun behoefte was of zou zijn. En nu is dat van een kwart naar een derde. Dus maar in een derde van de implementatietrajecten wordt er een dialoog van tevoren met de eindgebruiker gehouden van wat zou je eigenlijk willen? Wat heb je eigenlijk nodig? Dus dat is gewoon veel te weinig. Terwijl we dat super belangrijk vinden. Ook steeds weer zeggen ze dat het gebeurt. En dan ga je het verder bekijken op een wat dieper niveau. Dan gebeurt het toch vaak niet of niet op de goede manier. Ja. Dus daar zit een hele makkelijke slag, zou je zeggen, te winnen.
Ja, hoe denk je dat het komt? Want het is toch zo'n no-brainer om, hè, al is het maar dat je het, je hoeft ook niet elke dag met je eindgebruikers om tafel te zitten.
Tijd geldt, ondernemingsraad. Je zou bijvoorbeeld heel simpel in de kantine een soort pilot kunnen organiseren van de nieuwe tool, waardoor iedereen het dus kan proberen. Wat je ook ziet, wat wij in onze proefprojecten hebben gezien, dat er ambassadeurs worden neergezet. Of dat mensen die als eerste met het nieuwe systeem werken, echt ook in een hele beginnende fase al een soort, een soort niet-financiële incentive krijgen. Dat is natuurlijk altijd leuk als er goed naar je geluisterd wordt. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende manieren om, zonder dat het echt extra tijd of extra moeite hoeft te kosten, dat je mensen al heel vroeg benadrukt en vraagt wat. Het gaat erom wat ze eigenlijk nodig hebben. Want als je AI gaat implementeren, dat weten we allemaal, alleen maar om het AI implementeren, dan weet je zeker dat er mensen achteraf teleurgesteld gaan worden, fouten gaan maken, het niet gaan accepteren.
Ik denk dat het te maken heeft met dat er is inderdaad zo'n ongelooflijk geloof in de technologie. Dat zie je heel vaak. Het is inderdaad technologie push. Altijd dat dit soort dingen ontstaan. Dus kunstmatige intelligentie, geweldig, gaat onze problemen oplossen. Enige obstakel hoor je dan vaak. Hè? Waarom lukt het dan nog niet? de mens.
Ja.
Die staat in de weg.
Vreselijke mens.
En dan krijg je dus de paradoxale situatie dat we innovaties gaan doorvoeren zonder die mens erbij te betrekken. Want die is alleen maar lastig. Terwijl we juist weten dat het betrekken van die mensen een cruciale factor is. Dus dat is een hele vreemde situatie. Je gaat de mens passeren omdat hij in de weg staat. En vervolgens vormt hij inderdaad een obstakel. Omdat je hem niet betrokken hebt. Omdat je niet sociale innovatie hebt toegepast waarbij je mensen betrekt. Dat is de hele trieste conclusie die ik zou trekken.
Ja, ja. En ik schrik er dan nog wel eens van als ik mensen hoor vanuit de IT. Dat ze denken, ja, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Maar het gaat, we moeten. Er zijn ook mensen die zeggen dat hele AI-verhaal gaat niet gebeuren. Nou, we zien nu dat gaat inderdaad wel gebeuren, maar dan wel onder voorwaarden. En wel op die mensgerichte manier. En ja, daarom. Dat kan.
Ja, ja, maar dus een aantal dingen die ik al van jullie geleerd heb. Als je ermee aan de slag gaat, betrek de eindgebruikers, de mensen over wie het gaat. Dus je de leidinggevende, maar ook de mensen die wiens werk het gaat beïnvloeden. Betrek die erbij. Hou er rekening mee dat je het mes aan meer kanten laat snijden. Hè? Dus zorg ervoor dat het tot meer autonomie gaat leiden bij mensen. Als ze daar behoefte aan hebben natuurlijk. Maar in de regel is dat zo. Zorg ervoor dat het tot meer veiligheid gaat leiden. Dat je de data meeneemt die je ook weet over juist de veiligheidsrisico's of de gezondheidsrisico's. Zodat er daar slimme keuzes in worden gemaakt. Wat zijn nog meer dingen die we mee moeten nemen als we ermee aan de slag gaan?
Nou, ik ben blij dat je me deze kans biedt. Want er was namelijk nog één ding.
Ik bied jou die kans.
Een punt dat ik toch nog wel zou willen maken. Kijk, op het moment dat je de relatie tussen de werknemer en de manager voor een deel gaat automatiseren, dan heeft dat impact op de relatie tussen de manager en de werkenden. En daar moeten we ook niet naïef over zijn. Dus je kunt het op een goede manier doen. Je kunt het zo doen dat je de vruchten ervan plukt, dat zowel de organisatie productiever, efficiënter, et cetera, kan werken, als dat de werknemer beter, leuker werk kan hebben. Maar je moet je altijd bewust zijn dat het ook de relatie, de menselijke relaties, beïnvloedt. En daar zie ik wel nog een aandachtspunt, waar het wat mij betreft te weinig over gaat. Dat je dus bijvoorbeeld sociaal contact tussen collega's of functioneel contact, hè, zoals dat dan vaak genoemd wordt. Dat wordt minder, dat wordt anders. En dat is dus een belangrijk voorbeeld van dat technologie niet neutraal is. Dat is niet iets wat je zo voor een doel in kan zetten zonder dat het andere impact heeft. Dat heeft daarnaast allerlei neveneffecten. Ja, en die zijn niet altijd heel wenselijk.
Ja. En ik denk dat je daar wel een mooi woord gebruikt, bewustzijn. Ik denk dat heel veel werkgevers zijn zich niet bewust van de gevolgen voor de mensen die in hun organisatie werken. We zijn vaak technologie gedreven, zoals je net aangaf. En het is ook de tijd om een transitie te maken als bedrijven naar meer menscentraal werken. Dus van die industrie 4.0 gedachte naar een industrie 5.0 gedachte. Waarin de mens de centrale rol speelt in het bedrijf.
Ja, nou, die pakken we zeker mee. Als we naar de toekomst kijken, dit gaat natuurlijk een alleen nog maar grotere rol spelen. Daar kan je hier wel je vingers op natellen. Er is ook nog zoiets als wetgeving, regelgeving vanuit de EU onder meer. Dus kijk naar jou, Aniek.
Zeker.
Zoals de AI Act die er is, hè, om een beetje de boel te beteugelen en te zorgen dat niet alle data die we hebben zomaar opgefroten wordt door al die modellen onder meer. Maar er staan nog veel meer in. Ik heb er ook geen verstand van, dus ik ga het gewoon lekker aan jou vragen. Hoe helpt die AI Act om ervoor te zorgen dat we voorkomen dat het werk verschraalt? Dus alle negatieve kanten die het zou kunnen hebben, maar dat het juist aan die positieve kant gaat bijdragen?
Nou, ik zie de AI als een begin. Hè, wat we net al hadden geconstateerd is dat er nog meer initiatieven op komst zijn en misschien ook wel nodig. Alleen al om een soort van het woord level playing field te noemen, maar dat het duidelijk is wat wel en wat niet kan. Nou, het is een risicobenadering, de AI Act. Wat bijvoorbeeld heel duidelijk is, is wat er niet kan. Dat heeft vaak te maken met emotieherkenning. Als je dan kijkt, er zijn zoveel mogelijkheden al om dat te doen. Nou, daarvan zegt de EU gewoon, dat vinden wij niet oké. Omdat we denken dat te veel
inbreuk maakt.
Ja. Te veel indruk, dus
Wat zou kunnen, hè? Dus even als we zeg maar techno alles geven, dan zou je webcam de hele dag naar jou kunnen kijken op je laptop. En die zou dan je emoties kunnen vastleggen. En vervolgens wordt dat meegenomen in allerlei beslissingen. En
ja, als jij een pakketbezorger bent, dan zouden werkgevers willen weten of jij wel echt lacht als jij dat pakketje bezorgt. Dus dan word je de hele dag bekeken. Dat kan dus niet.
Nee.
Maar er zijn bepaalde redenen wanneer het bijvoorbeeld misschien wel kan. En daar is de eigenlijk nog niet helemaal altijd even duidelijk mee. In hoeverre bijvoorbeeld fatigue of stress. Fatigue is een soort mentale vermoeidheid ook. Wanneer dat dan wel en niet mag worden meegenomen. Dus dat is allemaal nog heel pril.
Ja. Mijn auto die zegt al dat ik koffie moet gaan drinken.
Het lijkt erop.
De meest rare moment.
Er zijn natuurlijk systemen op de markt waarbij je fatigue bij risicovolle beroepen. Als het echt gaat om leven of dood. Dan lijkt het erop dat het wel mag. Ja. Maar je mag niet zomaar iemand als het helemaal niet belangrijk is. Dat wij. Hè, je zou ook onze vermoeidheid kunnen gaan meten. Maar ja. Dat mag. Dat is dus niet de bedoeling. Het moet echt.
Gelukkig maar, zeggen we dan.
Een verschil maken, ja.
Ja. En is dat bijzonder voor de EU? Of gebeurt dat ook bijvoorbeeld in de VS? Hebben ze daar ook dit soort dingen? Nee, maar dat is wel interessant om te weten. Hè?
Ja, nee. Het is echt wel, ja.
Dus wij mogen blij zijn. Ja, het grappige is dat de eerdere keren hadden we het ook over de privacywet. En toen kwam ik er ook achter dat als je in de VS een Gmail-account hebt, dan mag Google gewoon dwars door al je correspondentie heen. Die mag dat allemaal overal voor gebruiken. En in de EU mag dat dus niet. Omdat wij daar wetgeving voor hebben. Toen dacht ik. Huh? Oké. Maar als we dus dat niet hadden gehad. Dan lag alles een beetje half op straat. Of in ieder geval bij Google het bureau. Dus het is heel fijn dat we.
Zeker,
dat wij in de EU zitten. Dat mogen we zo nu dan wel eens even vieren. Hoe feestelijk dat is.
Ja, er zijn een aantal mensen heel hard aan het werk daar.
Ja, oké. Nog meer naar de toekomst. Misschien ook even dromen. Dat is misschien wel leuk. Welk huidige gezondheids/veiligheidsprobleem in onze arbeidsmarkt hoop jij dat het op gaat lossen, Jurre? En ik ga dat aan iedereen stellen, maar Jurre die mag als eerste.
Jammer, want ik had hier wel even over na willen denken.
Ja.
Een van de uitdagingen van de huidige tijd. Is in feite een risico dat we volgen op een kans. Namelijk het feit dat we tegenwoordig, stel je werkt met een laptop, kun je gewoon naar huis, kun je thuis je werk doen, kun je dat tijd en plaats onafhankelijk kun je dat uitvoeren, is een zegen. Ik heb zelf jonge kinderen, het leven is druk. Het is fijn dat ik soms wel eens gewoon bijvoorbeeld om 4:30 naar huis kan en dan om 9:00 s'avonds weer mijn laptop open kan klappen. Dat is echt een zegen. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar het risico is natuurlijk werk-privé-balans. De grens tussen werk en privé vervaagt. Ja, daarin zou je met algoritmisch management misschien ook wel dingen kunnen doen. Die zijn er ook al. Hè? Dus je hebt allerlei systemen die aangeven van goh, misschien is het tijd voor pauze. Je bent nu zoveel uren aan het werk. Dat is denk ik heel behulpzaam.
Ja.
Uitdaging is wel dat je dan in feite ook heel veel. Ja, hoe noem je dat? Zelffaillance wordt dat geloof ik genoemd. Hè? Dat je dus jezelf gaat zitten surveilleren. Dat je dus ook de hele tijd een spiegel voorgehouden krijgt. Als je bijvoorbeeld aan het eind van een dag een rapportje krijgt waarin staat je was zoveel procent productief. Nou, dat kan wel eens heel teleurstellend zijn.
Ja, een soort schermtijd, maar dan voor je op je telefoon, maar dan voor je eigen productiviteit. Ja,
of je daar blij mee bent, is natuurlijk niet altijd zo.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld, laatst vertelde iemand mij dat hij een hele grote smiley op een gegeven moment in beeld kreeg. Toen hij even de vaat aan het doen was thuis, onder werktijd. Hele grote smiley en er stond bij, jouw pauzegedrag is vandaag uitmuntend. Nou, daar hebben ze toen met z'n allen heel erg om gelachen. Ook de collega's en de baas werd daarvan ingelicht van hilarisch dit. Maar ik dacht ook wel, ja jeetje, dat is dus wel, het gaat ook wel ver.
Ja.
Dus,
ik weet nog wel dat alweer een hele tijd geleden, toen RSI een enorm ding was. Toen hadden wij dat, ik had toen een communicatiebureau. En daar hadden we de software voor die dan inderdaad tegen jou zei van, die lokte gewoon je scherm. En die zei, je gaat nu pauze nemen.
Ja.
En de collega's die zelf heel graag aan de slag wilden, want ze hadden last van RSI. Die vonden dat echt vreselijk.
Ja.
Want ja, dan wordt je autonomie beperkt. En daar worden we dan weer niet blij van.
En hier zie je natuurlijk ook een enorm verschil tussen wat mensen wenselijk vinden en niet. Sommige mensen vinden dat misschien prettig. En andere mensen die gruwelen ervan. Dus ja, je moet het ook aan en uit kunnen zetten.
Ja. Denise, wat hoop jij dat er opgelost is? En wat is er voor nodig?
Ja, ik sluit me daar ook wel aan bij Jure. Want je kunt via een flexibele werkinzet kun je veel meer uit je eigen leven halen en de werk-privé-balans enorm verhogen. Ik denk wel, mits goed ingezet en daar de nadruk op, dat het juist ook stress en burn-out kan verminderen. Op dit moment is algoritmisch management vaak een oorzaak van meer stress en mogelijke burn-out klachten, omdat misschien het systeem nog niet optimaal werkt. Maar als je dit heel goed inricht, ja, je zei het net zelf ook, met nemen van pauzes, je krijgt meer autonomie, je hebt meer vrijheid om pauzes te nemen, het werk past veel beter bij jou. Vervelende, repetitieve taken, die kun je misschien met algoritmisch management bij managers weghalen. Dus die planning waar we het eerder over hadden. Dus ook daar zie je kansen om het werk van de manager leuker te maken. Of meer impactvol door die naar die werkvloer te brengen. Dus ja, kan genoeg dromen, denk ik.
En dan kan die manager weer inderdaad vaker gewoon goed vragen. Hoe is het nou eigenlijk met je?
Ja, in plaats van dat hij achter die Excel-bestanden zit te tikken. En achter zijn bureau zit.
Ja.
Moeten we niet hebben.
Aniek, wat hebben we opgelost?
Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er gelijkheid blijft. Niet dat straks je manager meer weet over jou dan jij zelf weet, omdat al die data er zijn. Dus het is heel belangrijk, dat woord wordt wel genoemd, hè, de functionele transparantie. Dus voor mij was transparantie al heel belangrijk en nu wordt dat dan ook nog eens genoemd. Functionele transparantie. Dat als de algoritmes er komen, dat iedereen weet, hè, iedereen in de organisatie weet wat ze doen, wat ze niet doen ook en hoe ze worden gebruikt. En op die manier kun je denk ik voorkomen dat er een soort informatiedisbalans bestaat. En dat is dan natuurlijk ook weer een machtsdisbalans.
Ja.
En op die manier kun je denk ik heel veel trends, ontwikkelingen. Je kunt ook heel inclusief worden. Want als jij bepaalde dingen niet meer kan, dan kan AI je helpen waar je grens ligt. Wat je nog wel niet kunt. Er zijn heel veel mogelijkheden, heel positief. Maar het moet wel op een heldere, transparante manier geïmplementeerd worden. Dus ik zie dat heel...
Ja.
Ik zie dat nog wel positief, maar het moet wel in de gaten gehouden worden.
Dan wil ik eigenlijk eindigen met jullie vragen om een briljant tip voor werkgevers. Of mensen die in een werkgeversrol zitten, moeten we natuurlijk eigenlijk zeggen. Die hiermee aan de slag gaan of al zijn. Wat zou je ze mee willen geven waar ze in ieder geval, rekening mee moeten houden?
Ik werk natuurlijk in EU-verband en wat ik daar in Zweden wel een goede tip vond. Iedereen was heel bezorgd over privacy. Wat wordt er met mijn data gedaan en hoe weet ik dat ze niet misbruikt worden? En ik vond het wel een goede tip dat daar een vakbond, een union was die ze eigendom hebben gegeven. Of zeg maar de sleutel tot alle data.
Nou.
En zodra dat was bijvoorbeeld in de mijnen iets mis lijkt te gaan en ze hebben de geodata van de mensen nodig, dan gaat dat via de vakbond.
Een soort trusted third party die dan...
Gewoon een hele praktische handige tip.
Ja, ja. En daarmee geef je ook een soort van transparantie en vertrouwen. Ja, goeie. Denise?
Ja, drie dingen. Transparantie.
Zo, huppakee, gelijk drie ook. Ja, ja drie nou, doe maar hoor.
Transparantie, werken aan de vaardigheden van zowel managers als werknemers en zorgen voor zeggenschap. Dus luisteren naar die medewerkers die het werk moeten doen samen met dat systeem.
Ja, alright. Jury, je hebt het laatste woord.
Ja, wat valt er nog aan toe te voegen? Kijk, volgens mij is het goed dat we ons realiseren dat die technologie niet de enige factor is waar je rekening mee moet houden. Hè? Dus mensen kijken vaak, kan het? Nou, dat is vraag 1. Mag het, juridisch? Maar dat is vraag 2. Vraag 3, en dat is misschien wel het belangrijkste, is willen we dit? Willen we dit in onze organisatie? Wat voor organisatie worden we als we deze technologie invoeren? Wat betekent dat voor de relatie die we aangaan met elkaar, met de werknemers, met de klanten? Dat is een ongelooflijke belangrijke, dus een, laten we zeggen, een ethische reflectie. En dan vervolgens is het cruciaal, waar we het net over hebben gehad, dat je gewoon praat met de mensen die het werk moeten doen, over welke kansen zij zien, over welke nadelige effecten ze zien. Dat je dus echt goed communiceert met de werknemers over die technologie.
Ja, dus ik hoor jou zeggen, kijk weer eens even naar die grote muur waar die paar woorden op staan, waar ooit van iemand bedacht had, dat zijn de waarden van onze organisatie. En hou die vooral in je achterhoofd als je met deze prachtige, want het is het, prachtige nieuwe technologie aan de slag gaat.
En realiseer je dat er altijd effecten zijn, impact is, die je misschien vooraf niet had voorzien. Dus je zult op een zeker moment ook weer moeten bijsturen.
Mooi. Wij gaan in ieder geval zorgen dat er allemaal leuke linkjes staan in de show notes. Zodat je door kan klikken naar alle organisaties van mijn drie leuke gasten. Je hoorde Aniek Starre van EU OSHA. Jurre Das van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En Denise Harkema van TNO. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog meer, dus veel luisterplezier.
Dank dat je luisterde naar Gezond en Veilig Werk. De podcast van het netwerk Gezond en Veilig Werk. Gecoördineerd door TNO. Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen en experts op het gebied van gezond en veilig werk? Volg ons podcastkanaal Gezond en Veilig Werk en geef ons 5 sterren. Meer informatie vind je op arbeidsveiligheid.tno.nl.